We openen de Heilige Schrift in het Oude Testament, in de profetie van Jesaja. En we lezen vanaf hoofdstuk 8, vers 19, tot en met hoofdstuk 9, vers 6.
Wanneer zij dan tot uw lieden zeggen zullen, vraag de waarzeggers en duivelskunstenaars naar piepen en binnensmonds mompelen. Zo zeg dan, zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis, zo ze niet spreken naar dit woord. Het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. En in ieder van hen zal daardoor gaan, hardgedrukt en hongerig. En het zal geschieden, wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dat hij zal vloeken op zijn koning en op zijn God als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als het, hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea de heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgenen die hen dreef, heb gij gebroken, gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde en de klederen in haar bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de eerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken, met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot een eeuwigheid toe. De ijver des heren der heerscharen zal zulks doen.
De tekst voor de preek kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte uit de profetie van Jesaja en daarvan het eerste vers van hoofdstuk 9. Jesaja 9 vers 1 is de tekst voor de preek. En dan lezen we het volgende. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Tot zover de tekst voor de preek. Geliefde gemeente, wandelen in het donker, wie doet dat nu? En dan bedoel ik vanmorgen niet een rondje lopen door onze verlichte straten met haar straatlantaarns. Want in Nederland is het 's nachts ook bijna nergens echt donker. Maar echt, als het pikken donker is, een wandeling maken. Wie begint daaraan? Als kind, ik herinner me dat ik het als kind wel spannend vond om met een avondwandeling mee te doen in het bos en dan een zaklamp mee. En dan hoopten we dat het donker genoeg zou zijn om onze zaklamp te kunnen gebruiken. Dat was best wel leuk voor een keer, een wandeling in het donker. Maar als je nu geen zaklamp hebt en je kunt geen hand voor je ogen zien, als het nu aardedonker is, en dan een wandeling maken, wie begint eraan? Als Jesaja het vanmorgen heeft over duisternis, over wandelen in het donker, dan is het ook echt donker. Zo donker dat we het maar zelden meemaken. Wandelen in een inktzwarte nacht. Wie doet het? Het is volgens de profeet Jesaja een heel volk. Een heel volk wat in duisternis wandelt. Maar over hen profeteert Jesaja dat er verandering op komst is. Verrassend genoeg, ze zullen niet in het duister blijven. Maar zij zullen een groot licht zien. Het thema voor de verkondiging van deze morgen is: een groot licht verschijnt in de duisternis. Als eerste het volk dat in duisternis wandelt. Als tweede, het zal een groot licht zien. Het thema is dus: een groot licht verschijnt in de duisternis. Als eerste een volk dat in duisternis wandelt. Als tweede, het zal een groot licht zien. Ja, wat bedoelt de profeet Jesaja eigenlijk met een volk dat in duisternis wandelt? Bedoelt hij dan een volk dat woont op een plek waar het donker is, waar de zon niet schijnt? Je hebt 565 kilometer boven Noorwegen, heb je het eiland Spitsbergen. En daar op dat eiland is het vanaf 11 november 81 dagen lang donker. Het gaat pas weer schemeren in februari. En dan gaat de zon pas weer op. En op die plaats is het echt de hele dag donker. En ze hebben daar natuurlijk ook vandaag straatlantaarns. En die branden dan de hele dag. Maar dat bedoelt de profeet Jesaja natuurlijk niet. De zon is niet gedoofd zoals lang geleden in Egypte met die 3 dagen dikke duisternis. Het donker in onze tekst, het heeft een figuurlijke betekenis. Zoals wij dat ook wel zeggen tegen elkaar. We leven in een donkere tijd. En een gevoel van somberheid en donkerheid kan je overvallen als je de nieuwsberichten volgt. Het zijn altijd maar berichten van oorlogen, van crises en van rampen. We leven in een donkere tijd, zeggen we dan tegen elkaar. En in de tijd van toen, de tijd van Jesaja, was dat niet anders. Uit het Koningenboek krijgen we een indruk van de tijd van toen. Jesaja, hij leefde in het koninkrijk Juda, het tweestammenrijk. En in dat tweestammenrijk is koning Achas koning geworden in het jaar 735 voor Christus. En deze koning Achas, hij gaf het volk het slechte voorbeeld. Hij deed niet onder voor de koningen van Israël. Hij offerde op allerlei offerhoogten, onder elke groene boom. Hij deed zelfs zijn zoon door het vuur gaan om de afgoden gunstig te stemmen. En van hem staat er geschreven: hij deed niet wat recht was in de ogen van de Heer. Hij is niet zoals koning David. Het is een donkere tijd in Juda. En in het groot op het wereldtoneel is de situatie gespannen. Het machtige grote rijk van de Assyriërs is bezig met haar enorme opmars. Assyrië, dat is als een grote, onoverwinnelijke reus. En niemand is in staat om dat machtige wereldrijk tegen te houden. Dorpen, steden en landen worden onder de voet gelopen. En onheilspellend klinkt het gedreun van de duizenden stampende soldatenlaarzen. En je hoort het gehinnik van de paarden. Je hoort het gerammel van de ijzeren strijdwagens. Wapengekletter van speren, van bogen en van dolken. Het immense leger van Assyrië is oppermachtig. En geen enkele staat is bestand tegen hun overmacht. En het leger komt steeds dichterbij. En de mensen slaan op de vlucht. En ze nemen de angstkreet op de lippen. Asser komt, vlucht. En ze zijn op dit moment, ten tijde van deze profetie, al aangekomen bij de grens van het tienstammenrijk. En ze nemen de gebieden in van Gilead, Galilea en Naphtali. En dat tienstammenrijk raakt een groot deel van hun gebied kwijt. En de inwoners, ze worden gedeporteerd naar Assyrië. En koning Achas in Juda, hij is bang. Logisch natuurlijk. En dan in Israël, in dat tienstammenrijk, had je koning Peka. En ook van hem wordt gezegd dat hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Wat kon hij nog beginnen tegen die grote vijand? Hij moet al veel belasting betalen. Hij is delen van zijn gebied kwijtgeraakt. En hij moet betalen om erger te voorkomen. En dan denkt hij dat hij een oplossing weet. Hij sluit een verbond met een andere koning van Syrië. En hij wil ook dat koning Achas van Juda met hem meedoet. Want hij denkt, samen staan we sterk als er maar veel mensen met ons meedoen. Maar koning Achas wil niet. En dat is natuurlijk tegen het zere been van dit bondgenootschap. En daarom trekken ze samen op naar Jeruzalem, naar Juda, om die koning Achas te dwingen dat hij mee zal doen. En dan leidt ook Juda grote verliezen. Velen van hen worden gevangen genomen met deportaties tot gevolg. Vele duizenden worden gedood. En zo is de situatie. En dit is nog niet eens het enige. Ook de Edomieten en de Filistijnen doen mee. Juda, dat kleine land, wordt werkelijk van alle kanten aangevallen. Het is een donkere tijd. Een tijd van benauwdheid en van angst. En Jesaja, de profeet, hij was naar de koning Achas toegegaan om hem te bemoedigen. Hij had tegen hem gezegd, wees niet bang, wees niet bevreesd, want de Heere zelf zal u een teken geven. Maar hij hoefde geen teken. Hij zocht geen hulp van de Heere. Hij had een beter idee. Weet je wat hij deed? Hij dacht, ik moet de hulp inroepen van die machtige koning van Assyrië natuurlijk. En als ik zijn hulp heb, dan hoef ik voor niemand meer bang te zijn. En daarom gebruikt hij het goud en zilver van de tempel om de gunst van de Assyriërs te winnen. Deze koning Achas, hij vertrouwt veel liever op een sterke bondgenoot dan op de Heere God. Maar het zal hem duur komen te staan. Jesaja vergelijkt Assyrië in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 8, met die geweldige rivier de Eufraat. Die rivier die loopt nog wel eens buiten zijn oevers. En zo zal ook de koning van Assyrië heel Juda overstromen. En de mensen van Juda, ze weten zich geen raad. Ze zijn moedeloos. Volgens vers 21 lijden ze honger. Ze zijn overgeleverd aan de barbaarse machthebbers. Maar het is ten diepste de slaande hand van de Heere God zelf. Want in het Koningenboek lezen we dat het de Heere is die Peka en Reza gezonden had om Juda te straffen. Maar waarom? Waarom gebeurt dit toch allemaal? Waarom is het zo donker? Waarom zijn de tijden zo moeilijk? Het is omdat de mensen de Heere God verlaten hebben. En het begon daar. dat ze de Heere niet meer nodig hadden. Ze konden het zelf wel redden met elkaar. Ze hebben zo samen hun verbondjes gesloten. En daarom heeft de Heere zich voor het huis van Jacob verborgen. De Heere heeft zich teruggetrokken. En als de Heere zich terugtrekt van een volk, dan gaat het van kwaad tot erger. Want als de koning het niet meer zo nauw neemt met God, dan doet het volk het ook niet. En als ik dat even mag vertalen naar de situatie van thuis. Als ouders niet meer bidden, dan doen kinderen het al helemaal niet. En zo gaat het ook hier. Achas, hij komt niet meer in de tempel. Die tempel raakt in verval. En het is zelfs zo erg geworden daar in Juda, dat die tempeldeuren tijdens zijn regering gewoon op slot gaan. De tempel gaat dicht. Het is met recht een donkere, een diep donkere tijd. En in plaats van dat ze de Heere nog raadplegen, gaan ze over, volgens vers 19, wat we ook gelezen hebben, tot het raadplegen van de doden. En ze gaan geesten raadplegen. Ze bezoeken waarzeggers met hun onduidelijk gefluister en gemompel. Het hele volk, het raakt in de pan van het occultisme. Ze zijn in de greep van de duisternis, van de dood, van de Satan, die mensen het liefste maar in het donker houdt om ze mee te sleuren naar de ondergang. En zo zijn de mensen angstig, terneergedrukt, hongerig. Volgens vers 21 leidt het er zelfs toe dat ze hun koning en hun God zullen vervloeken. Maar of ze de blik nou naar beneden richten of naar boven, waar ze ook kijken voor hulp, overal zien ze slechts donkerheid en duisternis. Want mensen die in de greep van de Satan zijn, ze worden voortgejaagd, steeds verder het duister in. En zo is hij ook vandaag actief, de vorst der duisternis. Om mensen in de greep te krijgen, om mensen in hun greep te houden. Om mensen uiteindelijk te brengen in de diepste duisternis. En misschien houdt u opgelucht adem op dit moment en denkt u, dit is wel een heel angstig tafereel, het staat ver van me vandaan. Zo is het gelukkig bij ons nog niet. Wij zitten hier in de kerk en de deuren van dit kerkgebouw, ze zaten niet op slot vanmorgen, maar wij zijn hier met velen samengekomen. En occultisme en al die dingen van het Rijk der Duisternis, daar houd ik me ver bij vandaan. Gelukkig. Maar is onze tijd nu echt zoveel beter dan toen? Het aangrijpende van de situatie van Jesaja is dat het heel klein begint. Het gaat sluipenderwijs. Want die deuren van de tempel, die zijn niet van de ene op de andere dag dichtgegaan. Het is niet zo dat je eerst een hele bloeiende offerdienst had waar het druk was en dat de volgende dag de deuren dicht zaten. Maar dat gaat heel langzaam. De mensen komen minder vaak. Er hoeft minder te geofferd te worden. De mensen staan minder stil bij hun zonde en bij hun schuld. En heel langzaam raakt de tempel in verval. Waarom? Omdat God niet meer nodig is. En dat is de diepste duisternis. Zonder God. Leven zonder God. Hebben wij God nodig? Of redden we het heel goed zonder Hem? Ja, je kunt ook in de kerk zitten, maar ten diepste leef je zonder God. En dan hebben we misschien onze verbondjes ook wel gesloten. een verbond met de gezondheidszorg voor onze gezondheid. Voor onze veiligheid hebben wij de NAVO. En voor eten en drinken, daar zorgen onze boeren, onze tuinders en natuurlijk ook onze vissers wel voor. Maar hebt u God nodig? En jij? Of lukt het ook wel zonder hem? De afval van God begint heel klein. En weet u waar het begint? Hier. In ons hart. Als wij afstand van hem nemen, als we God niet langer om hulp of om raad vragen, maar we denken het zelf te kunnen redden. Als we al onze hulpvragen nog eerder intypen bij ChatGPT en Google, dan dat we in gebed tot God gaan. Dat is duisternis. En voor je het weet gaat het van kwaad tot erger. En de mensen haken af. Ga niet meer zo trouw naar de kerk. En als eerste begint dat natuurlijk bij de middagdienst. Maar je hebt er steeds minder behoefte aan. En het sluipt erin. En eigenlijk mis je het niet eens. En zo gaat het van kwaad tot erger met de volk. En nemen feesten als Halloween toe. Occultisme, het begint heel klein, mensen. Maar als nu de Heere de laatste wordt die wij nog gaan vragen om hulp, dan komen we terecht in de duisternis. Het is duisternis als God voor ons niet telt, als Hij voor ons niet de belangrijkste is, als we denken dat we zelf op aarde vrede kunnen maken. En het begin van onze duisternis, dat was daar in het paradijs. Toen hebben wij onszelf in het donker gebracht. Toen hebben wij tegen God gekozen. Want wij als mensen zijn in opstand gekomen tegen de Heere. Wij willen van nature niet leven zoals Hij het wil. Uit onszelf is er niemand die naar God vraagt. Geen mens die God zoekt. Niemand, ook van ons. Maar nu heeft God ons zo gemaakt dat wij zouden leven voor Hem. Dat we zouden leven voor het licht. Dat we zouden leven in het licht met Hem. Want God zelf, de eeuwige God, is enkel licht. En bij Hem is gans geen duisternis. En Hij had ons geschapen met die bedoeling dat we zouden leven samen met Hem in het licht. En door bij Hem weg te lopen, komen we terecht in de duisternis, in de schaduwen van de dood. En die schaduwen die strekken zich als het ware al over ons leven uit, als de dood steeds dichterbij komt. Want zonder God en los van God is er geen leven. Zonder God is er slechts duisternis. Want wie God verlaat, die wandelt, die leeft in het donker. En als je in het donker leeft, dan verdwaal je in het leven. Want in het aardedonker kunnen wij de weg niet vinden. Als wij van Gods goede geboden afwijken, dan komen we terecht in de macht van de duisternis. In de macht van de zonde. In de macht van de dood. Alleen in verbinding met God, onze Schepper, komen we tot onze bestemming. Dat is leven in het licht. Leven tot zijn eer. Met Hem. En voor Hem. En het aangrijpende van onze tekst, dat is dat we het niet eens door kunnen hebben dat we in het donker zitten. Want er staat geschreven in de profetie van Jesaja dat er een volk is dat in duisternis wandelt. En zij wonen in het land van de schaduw van de dood. Wandelen Wonen, dat doe je op plekken waar je je thuis voelt, waar je je op je gemak voelt. Wij voelen ons van nature ook nog eens thuis in het donker. En dat kun je toch eigenlijk niet voorstellen? Want niemand van ons wil toch verhuizen naar dat eiland Spitsbergen daar ver boven Noorwegen, om dan maandenlang in het donker te wonen. En wij doen natuurlijk ons best om er wat van te maken in het leven. En je kunt echt wel je best doen om dat ongeruste gevoel diep van binnen weg te drukken. Dat het niet goed zit tussen God en tussen jou, dat gevoel van onrust, een gevoel van onvrede. Je kunt het wegdrukken door ergens anders je hulp te zoeken, zoals ook toen in de dagen van Jesaja gebeurde. Je kunt op andere manieren dat idee wegdrukken door altijd maar druk en druk bezig te zijn. Maar de Heilige Geest, hij wil onder de prediking van het evangelie onze ogen ervoor openen dat wij als mensen van nature wonen in het land van de schaduw van de dood. En dat is een ontdekkend licht. Je kunt niet zonder God. Echt niet waar. En daarom zegt de profeet Jesaja in vers 20 van hoofdstuk 8... terug, keer terug naar de wetten, naar de getuigenis. Want als u dat niet doet, dan zult u geen dageraad hebben. En dageraad, dat is die schemering die de zonsopkomst aankondigt. Als er geen dageraad komt, dan komt er geen nieuwe dag, geen licht. Dan blijft het altijd aardedonker. En wie zijn leven lang zich verzet tegen deze goede God, de schepper van hemel en van aarde, die zal in het donker blijven. Wie de Heere God op afstand houdt, die komt uiteindelijk terecht. Zo zei ook de Heere Jezus Christus zelf, die komt terecht in de buitenste duisternis. En dat is een angstaanjagende donkerheid. De duivel is erop uit om mensen voort te jagen. Het donker in. Maar ook als we de Heer hebben liefgekregen, dan zijn wij niet beter. Want wij hebben dat ook gedaan. Vroeger, toen deden wij niet anders. En nog steeds is het een strijd. Het is een strijd om tegen die duistere gedachten die uit ons hart voortkomen, om er tegenin te gaan, om er niet in mee te gaan. Want ons hart kan zich zo aangetrokken voelen door het donker. Ons hart heeft een zwak voor dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En de donkere verleiding wil ons meesleuren naar de val en naar de ondergang. Het duister van de zonde. Tot zover het eerste punt van de preek. Een volk dat in duisternis wandelt. Waarom? Omdat ze God verlaten. Omdat ze God niet om raad vragen. Maar zij zullen in de duisternis niet blijven. En dat blijkt al in vers 23 van hoofdstuk 8. Het begint met deze woorden. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. En in het Hebreeuws staat dat nog sterker. Er staat voorwaar, voorzeker. Er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Hoe kan het? Hoe kan het dat de Heere tegen dit volk zegt dat ze niet in het donker zullen blijven? Is er bij het volk wat veranderd? Zijn ze tot bekering gekomen? daar lezen we niet van. We horen niet van een verandering. Dit is nog steeds hetzelfde volk. En kijk dan ook nog waar dat licht als eerste komt. Dat licht dat gaat niet op in Jeruzalem, in de hoofdstad van Juda. Maar dat grote licht wat God zegt dat het zal komen. Het verschijnt in het noorden als eerste. In die landstreek van Zebulon en Naphtali. In het Galilea van de heidenen. Dat zijn die meest noordelijke gebieden. Gebieden waar wij niet als eerste hoop voor zouden hebben. Want daar zijn de mensen als eerste in ballingschap gegaan. Zij woonden het verste bij de tempel vandaan. En bij hem begonnen de grenzen te vervagen. De grenzen tussen heidendom en het jodendom. Ze zijn niet meer te onderscheiden van de heidenen. Daar in het noorden, dat is het minst belangrijke gebied. En daar komt God met verandering. Maar die verandering komt niet bij het volk vandaan. En zo komt het ook niet bij ons vandaan. Wij kunnen zelf het licht niet ontsteken. Wij kunnen zelf de duisternis niet doen verdwijnen. Maar dat hoeft ook niet. Het begint bij God, bij de Heere. Zoals Hij het in de eerste tijd verachtelijk heeft gemaakt. Zoals hij hen heeft vernederd onder de hand van de Assyriërs. Zo komt nu een omkeer bij God vandaan. Hij zal dat verachte volk weer eer bewijzen. Er gaat een licht op. Ondanks onze duisternis. Want als het aan het volk had gelegen, dan was er alle reden geweest om het licht voorgoed te doven. Als het aan mij had gelegen, dan zou er nooit een licht opgaan. Maar nu profeteert Jesaja het volk dat in duisternis wandelt. Het zal een groot licht zien. En met deze profetie uit Jesaja 9 is iets bijzonders aan de hand. Vers 1 tot en met vers 5 is in het Hebreeuws geschreven in de verleden tijd. Dus op een manier alsof het allemaal al gebeurd is. Maar dat doet Jesaja niet om aan te geven dat het gebeurd is, maar juist om aan te geven dat het absoluut zeker is dat het zal gebeuren. Er staat letterlijk: zij hebben een groot licht gezien. Ze hebben het al gezien. Zo zeker ligt het bij God. Het zal gebeuren. En wat is dan de betekenis van het licht? In het Oude Testament heeft een profetie vaak meerdere lagen. En de eerste betekenis was vaak voor de tijd van de profeet zelf. Als dan dat licht opgaat in de duisternis, dan is dat een beeld dat de somberheid verdwijnt, dat de moeite en de zorgen voorbij zijn en dat er weer opnieuw blijdschap komt. Zo kunt u dat ook lezen in vers 2. En dit lijkt dus over het verleden te gaan. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar dit zou net als in vers 1... ook in de toekomende tijd vertaald kunnen worden. U zult het volk weer vermenigvuldigen. U maakt het volk weer groot. En dan ziet u in vers 2 ook wat woorden schuin gedrukt staan. Die zijn toegevoegd door de Statenvertalers. Maar ze staan er niet in het Hebreeuws. Dichter bij het Hebreeuws staat er eigenlijk: hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Wat zal er gebeuren in dat land Juda? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht. Alles verandert. Het volk groeit weer. Ze worden weer groot. Ondanks al die nederlagen van de vijanden die hen hebben overspoeld. Israël zal weer opgetogen blij zijn, zoals wanneer de oogst wordt binnengehaald van het land. Gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. En dat heeft nu alles te maken met die vijanden. Die vijanden, ze zijn er niet meer. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, die heeft God verbroken. Gelijk ten dagen van de Midianieten. Het juk van de vijandelijke onderdrukking, dat heeft God gebroken. En het is zo zeker dat de Heere het zal doen, dat het al in de verleden tijd staat opgetekend. Hij heeft, als het ware, die last al van hun schouders weggenomen. Net zoals toen, lang geleden, ten tijde van de Midianieten. Toen gebeurde dat met Gideon, met een klein groepje mannen, een Gideonsbende. En zij waren in staat om die veel sterkere vijand te verslaan. En dat was te danken aan de Heere die hen de overwinning gaf. En nu zegt Jesaja, dat gaat opnieuw gebeuren. Die Assyriërs, ze lijken oppermachtig. Maar nu wordt er een omkeer verkondigd. De Heere maakt een einde aan hun bruut geweld. De Heere bevrijdt zijn volk. En in vers 4 wordt dat heel beeldend uitgedrukt. Er worden twee woorden gebruikt die maar één keer in de hele Bijbel voorkomen. En in de tijd van de Statenvertalers was het nog lastig om die woorden te vertalen. Ze hebben het zo vertaald. Als de ganse strijd van degenen die streden met gedruis geschieden. Maar veel later is ontdekt dat hier de taal van de Assyriërs wordt gebruikt. Er staan letterlijk twee woorden. Seon, Soen. Het is een woordspeling van twee woorden die op elkaar lijken. En dat eerste woord betekent een laars. En dat verwijst naar die hoge veterschoen van de Assyriërs. En dat tweede woord, dat betekent stampen of het gedreun van die soldatenvoeten die eerst zo imponeerden. Het herinnert aan de macht van weleer, die duizenden soldatenvoeten. Het boezemde eerder nog angst in. Maar dat gedreun, het zal ophouden. Die laarzen van die soldaten, samen met de soldatenkleding, zij zullen dienen als voedsel voor het vuur. De soldatenmantels met bloed bevlekt, ze zullen dienen als voedsel voor het vuur. Het zal worden verbrand. En dit is een beeld dat dat grote rijk van de Assyriërs een machtige nederlaag zal leiden. En dan niet eens dat alleen hun wapens worden afgenomen, maar dat de hele wapenrusting van de Assyriërs zal worden verbrand. Zelfs tot aan de kleding toe. Hun macht zal compleet gebroken zijn. En zij zullen niet opnieuw kunnen opstaan om Israël kwaad te doen. En zo breekt in die tijd al het licht door. En we weten niet precies wanneer deze profetie voor een eerste keer is vervuld. Maar wat we weten wel zeker, van Assyrië is vandaag de dag niets over. En het is mogelijk al vervuld in de tijd van de koning Hiskia. Dan komen de Assyriërs inderdaad met hun soldatenlaarzen tot aan Jeruzalem. Maar door een wonder van God, door een wonder van God, worden er 185.000 soldaten gedood. En de generaal Sanherib, hij moet terugtrekken tot Nineveh. Maar dit is nog een beperkte vervulling van de profetie, dat er licht zou komen in de duisternis. Want het licht waarover Jesaja spreekt zal er ook voor zorgen dat het volk Juda weer zal terugkeren tot de Heere hun God. En daarom lezen we in vers 2 dat ze blijde zullen wezen voor het aangezicht van de Heere. Ze zullen niet alleen blij zijn omdat ze van de onderdrukkers verlost zijn, maar ze zullen blij zijn omdat ze terugkeren bij de Heere hun God. Blij voor zijn aangezicht. En dat kan maar één ding betekenen. Dat het weer goed zit tussen de Heere en tussen hen. Want als je voor iemands aangezicht bent, dan ben je heel dicht bij diegene. Dan kun je diegene in de ogen kijken. En dat kan alleen als het goed is. En zo zullen ook de Israëlieten voor Gods aangezicht verschijnen. En zij zullen hem weer onder ogen kunnen komen, omdat ze hem weer zullen dienen. Maar in het Oude Testament zien we het niet meer gebeuren. De komst van het grote licht. Het zou nog 700 jaar op zich laten wachten. Maar het grote licht, het is gekomen. De profetie, hij is vervuld. Jesaja profeteerde lang geleden dat een volk dat in duisternis wandelt een groot licht zou zien. En het was absoluut zeker dat het zou gebeuren. En daarom had ook Jesaja het al opgeschreven in de verleden tijd. Zo zeker was het. En het grote licht, ik mag het u verkondigen vanmorgen, het is reddend verschenen. Maar heel anders dan verwacht. Niet met wapengekletter. Maar zoals het geschreven staat in vers 5. Het grote licht is gekomen omdat er een kind is geboren. Het grote licht, doordat een kind verschijnt in de kribbe van Bethlehem. Maar wat zien wij in hem? Wat zie jij in hem? Hij is natuurlijk niet letterlijk een licht. Maar symbolisch is hij een licht. Het kind is geboren. Een kind is ons geboren en het licht breekt door. Maar niet als een langzaam oprijzende zon. Het wordt niet maar langzaam lichter in de duisternis, maar direct. In één keer is daar totaal onverwacht de zon van gerechtigheid. Jezus Christus, hij is dat grote licht dat reddend is verschenen. En dat grote licht, het moest van de andere kant komen, bij God vandaan. En dat grote licht, het is ook van de andere kant gekomen. Jezus Christus. En hij heeft er niet voor gewacht totdat Israël een keer klaar voor was. Hij is niet gekomen omdat wij het zo graag wilden. Want dan zou het er nooit van komen. Hij is gekomen omdat God het tijd vond. In de volheid van de tijd kwam hij ongedacht. Voor velen onverwacht. Jezus Christus, hij is het grote licht waarvan Jesaja profeteert. En zijn naam is Immanuel. En als de Heer Jezus begint met zijn optreden op aarde, dan gaat hij wonen in Capernaum, in het land van Zebulon en Naftali, in het uiterste noorden van Israël, het gebied waarop neergekeken werd. Daar zou je het niet verwachten. En dan merkt Matthäus op, omdat vervuld werd wat geschreven staat door Jesaja de profeet. En hoe verschijnt dan dat licht daar in het uiterste noorden van Israël? Omdat Jezus Christus gaat preken en tegen de mensen zegt: bekeer u. Want het koninkrijk der hemelen, het is nabijgekomen. Het grootste licht wat er is op deze aarde, dat is het licht van de zon. maar groter dan het licht van de zon, dat is Jezus Christus. Want ook de zon is geschapen door God, maar Jezus Christus is de Zoon van God. Hij was eeuwig bij God. En hij doet wat de zon niet kan. De zon kan het duister van de zonde niet verdrijven. Maar Jezus Christus wel. Hij is degene die ervoor zorgt dat we God weer onder ogen kunnen komen. En dat we weer blij zullen zijn voor het aangezicht van God. En de genade van onze Heere Jezus Christus. Hij doet het duister verdwijnen. Zodat u en zodat jij terug kunnen komen bij God, uw schepper. En Jezus Christus, hij is niet alleen een groter licht dan de zon. Maar hij is ook nog eens een groot licht, omdat zijn licht niet is beperkt gebleven tot het land Israël alleen. Hij heeft zijn licht niet beperkt tot Zebulon en tot Naftali. Maar hij is zelfs ook een licht voor de heidenvolken. En op een andere plaats zegt dezelfde profeet dat de Heere hem gegeven heeft tot een licht der heidenen. Jezus Christus is het licht der wereld. En daarom is hij ook een groot licht. Niet klein, niet in een klein hoekje, maar groot. Geen groter licht dan hij. En daarom is er ook geen plek op de aarde waar zijn licht niet schijnen kan. En uiteindelijk kwam dat grote licht ook hier. In Nederland. Lang geleden. Verkeerden ook onze voorouders in de macht van de duisternis. Werden hier afgoden gediend. En werden geesten vereerd. Maar uiteindelijk is in ons vaderland op allerlei plaatsen het evangelie verkondigd. En vandaag de dag is het helaas zo dat velen zijn teruggekeerd tot het heidendom, tot de duisternis. Maar hier op deze plek schijnt dat licht. Dat grote licht van Jezus Christus. Het wordt hier verkondigd. En dit licht, het is zo groot. Zo groot dat het niemand van u uitsluit. En dit licht, het wil als het ware in uw leven binnenkomen. Want de Heere heeft u er niet voor over dat u verdwaalt in het donker. Dit licht, het wil uw leven binnendringen, ook al zit je er zelf niet op te wachten. En vertrouw u dan toch toe aan dit licht. Door al uw duisternis op te biechten. Want dit licht, het is sterker dan de duisternis. Sterker dan de machten van het kwaad. Hij is sterk genoeg om dat juk van die slavendrijver, de oude slavendrijver, de Satan, om het te verbreken. Jezus Christus, hij is een groot licht. En dat is ook omdat hij zijn grootheid in kleinheid laat zien. In kwetsbaarheid. De Zoon van God is mens geworden. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is afgedaald. Diep afgedaald tot op de bodem van ons bestaan. En nog verder is hij gegaan. Hij ging ten onder. In het diepste duister. Hij werd gekruisigd op Golgotha. Hij hing daar als een vervloekte aan het kruishout. En toen trok God de Vader zich terug. En toen hing hij daar in die 3 uren van duisternis. Verlaten van God. Beangstigend, diep beangstigend. Zonder God. En dat is de grootste duisternis. En dat had onze plaats moeten zijn. Want wij hebben het verdiend dat we in die duisternis zouden terechtkomen. Maar God wilde anders. Jezus Christus ging het duister in. met geen andere bedoeling om ons te leiden naar het licht. Het licht van Gods aangezicht. Zodat we ons weer zouden verheugen met hem en zouden verheugen voor hem. Dit licht, het wil ons naar hem toetrekken. Zodat we naar hem gaan vragen. Zodat we God weer nodig krijgen, ook in het leven van elke dag. Zodat we God onder ogen kunnen komen. Hij is gekomen om het duister van ons bestaan te doen verdwijnen. En waar van nature kilte, duisternis en donkerheid overheerst. Daar brengt hij warmte, vreugde en blijdschap. Want zijn aangezicht in gunst tot ons gewend schenkt ons in het kort verzadiging van vreugde. Maar wat als je dan je hele leven al zit te wachten op het licht, maar het lijkt niet te komen? Wat verwacht u dan precies? Een bijzondere gebeurtenis? Daar hoeft u niet op te wachten, want het grote licht, het is al verschenen. En de Heer, hij werkt het hier, door zijn woord en door zijn geest. Hoe komt het als u het niet hebt gezien? Hoe komt het als u dat grote licht niet hebt gezien? Ligt dat aan het licht? Is het toch niet groot genoeg? Ja, stelt u zich voor dat er mensen zijn die nooit naar buiten gaan, die elke dag in hun eigen woning opgesloten zitten met de rolluiken dicht. En ze doen er geen moeite voor om erachter te komen of het dag is of nacht. Ze merken nooit wat van de zon. Dan ligt dat toch niet aan de zon, want die zon is toch verschenen. En zo is het ook met de verschijning van dit grote licht ter wereld. Als er mensen zijn die wel onder de verkondiging van het evangelie zitten, maar niet in het licht geloven, dan ligt dat toch niet aan het evangelie. Dan kunt u toch niet zeggen, het licht was niet groot genoeg. Het was niet sterk genoeg om door te dringen in mijn donker bestaan. Dan ligt dat toch aan onszelf. De apostel Johannes, hij schrijft, het licht schijnt wel in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Hij is in de wereld gekomen, maar de wereld heeft hem niet gekend. En zelfs ook de zijnen, de mensen van het verbond, ze hebben hem niet aangenomen. Waarom dan niet? Omdat we het duister liever hebben gehad dan het licht. Omdat we nog eerder de vorst der duisternis geloven dan het licht der wereld. Maar hoe dwaas is dat? Van nature zijn we zo blind dat we de waarde van het grote licht niet zien. Maar waarom zou u toch nog in een donker blijven? Wij wonen allemaal in het land van de schaduwen van de dood. En die schaduw van de dood die strekt zich uit over ons leven. En sterven moeten we allemaal. En de dood komt met de dag dichterbij. Maar als u zich als het ware blijft afschermen tegen dat grote licht, dan wordt het uw dood. En dat, terwijl dat licht zo dichtbij is. Kom toch tot het licht. Want waarom zou u in het donker blijven? Je wilt toch niet je leven lang op een eiland als Spitsbergen wonen? En dan nog veel erger? Verlaten worden van God, zoals ook Jezus verlaten werd? Dat hoeft niet. Want van Johannes de Doper staat er geschreven dat hij is gezonden om van het licht te getuigen, met die ene bedoeling dat allen in hem geloven zouden. En daarom wordt het u ook vanmorgen verkondigd. Met maar één bedoeling, dat u zou geloven dat Jezus de Christus is, het licht der wereld. Het grote licht is verschenen. Jesaja had het lang geleden voorzegd. Het volk dat in duisternis wandelt, het zal een groot licht zien. En het is verschenen. En de Heilige Geest, hij gebruikt de verkondiging van het evangelie om het ons te laten zien. En doe dan in uw gebed toch een beroep op deze profetie. Waarom zegt u het niet tegen God? Heere, ik ben enkel duisternis. Maar u hebt het zelf gezegd dat uw volk wat in duisternis wandelt, dat grote licht zou zien. Ja, wat betekent hij voor u? Hij is gekomen. Opdat een ieder die in hem gelooft in de duisternis niet zou blijven. Dan mag je wandelen in het licht. Want zo sprak ook de Heer Jezus op een andere plaats. Wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Maar zal het licht des levens hebben. Dan heb je echt de toekomst. Nu al. Maar eenmaal zal deze profetie van Jesaja 9 nog een keer in vervulling gaan. Als Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Als een groot licht wat verschijnen zal in onze duisternis. En dan, als hij dan verschijnt op de wolken van de hemel, dan zal alle ogen hem zien. En dan zullen alle soldaten laarzen, alle soldaten mantels. En welke soldatenuitrusting er dan ook maar mag bestaan, het zal verbrand worden tot een voedsel voor het vuur. En het ene volk, het zal tegen het andere volk geen oorlog meer voeren en zal geen zwaarden meer opheffen. Het oorlog voeren zullen ze dan niet meer leren. Want Jezus Christus, hij is die grote vredevorst. En hij zal regeren van zee tot aan zee. En aan de grootheid van zijn heerschappij zal geen einde komen. Op de troon van David. En de ijver van de Heere der Heerscharen zal het doen. In het nieuwe Jeruzalem zijn de zon en de maan niet meer nodig. En er zal geen nacht meer zijn. Want God zelf zal hen verlichten. Want de heerlijkheid van God is hun verlichting tot in alle eeuwigheid. Amen.